Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Volgens mij is Peter Bos, die dus eigenlijk gewoon teleurgesteld is dat er een film over Oppenheimer is gemaakt en niet over hem. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. Dit is aflevering 131 van de Hartgras podcast. We zijn echt heel goed bezet vanmorgen. Naast mij Danielle Clivon, daarnaast Ivo Victoria, Frans Tomese en Nico Dijkshoorn. We beginnen met een fragment.
Benkerbal driving to close down on Nicole Yergin. She's going to move into the silver. Is she going to take it on the line? Yes! Can you believe it? Live sport cannot be beaten for drama. Femke Bol has stolen the last gold for the Netherlands. That underlines why this is the greatest world championship we've ever seen.
Zo, nou, wat zei die man van de NOS? Femke Bol, kan ze nog wat? Goud is uitgesloten. Maar deze man die had het gewoon, die zag gewoon toen ze tweede werd, dat ze ook kans had om nog te winnen. Hè?
Wel knap.
Echt goed.
Als ik er nog terugkeek, nog een keer, weet je, je verwachtte toch gewoon geen moment meer.
Nee.
Tenminste, dat had ik. Ik vond het echt ook.
Het was echt.
Ben je wel een visionair als je dat ziet.
Ja. Femke Bol, kan ze nog wat? ik roep het al de hele ochtend tegen mevrouw. nou, Nico,
ja.
Ik las op Twitter dat jij deel 2 van Kuif den
Tranen van Kuif den Dolder.
Den Dolder gaat schrijven.
Ja.
Dat lijkt me goed nieuws ja. Voor de lezer.
Ja, ik ben ook benieuwd. Ik heb er wel een. Ik zou dat niet gaan doen als ik niet een fantastisch plot in mijn hoofd heb.
Oh, je hebt het plot al?
Ja.
En het is nu een kwestie van invullen.
Het is alleen nog gewoon, het is steeds, de vorm is oral history. Dus ik geef die mensen, ik laat die mensen aan het woord en ik zit zelf eigenlijk stom verbaasd. Zit ik te tikken wat er nu weer uitkomt. Ja, Dickie van de Tol.
Ja, ik herinner me uit uit deel 1, twee bestuursleden van AC Milan.
Met een parmaham voor de deur.
Met een hele grote parmaham die bij Kuif den Dolder voor de deur stonden.
Ja.
En ik herinner me ook een knokpartij in een café.
Ja.
Daar gebeurde echt wel.
Ja, ik ben gewoon. Ja, dat is. Ik ben dus ooit een keer. Ik ben naar Uffelte toe. Het speelt zich af in Uffelte.
Ja.
En toen werd ik. Die mensen bij Uffelte die dachten gewoon van. Nou, hij moet hier gewoon. Hij moet hier bekend zijn. Ik had het wel best wel goed uitgezocht waar dat voetbalveld lag en hoe je dan naar de kerk liep en zo.
Ja.
Toen ben ik dus naar Uffelte gegaan. Ik mocht de aftrap doen. Erelid geworden, hele kantine vol. En toen zijn we daarna. En ik was dus voor het eerst in Uffelte. Sowieso misschien voor het eerst in Drenthe. En toen gingen we het Kuif den Dolder wandeling doen door het dorp. En
oh, dan, die bestond al?
Ja, nee, dus wij liepen gewoon. Ik liep met die mensen door een dorp waar ik nog nooit was geweest. En er liepen de 40, 50 mensen achter mij aan. Dan stopte ik. En dan wees ik naar een huis. Dus zat de vrouw achter in het huis een kruiswoord razend te maken. Dan zei ik, hier woonde die hoer van Anneke Veldkamp. Dus dat is gewoon, dus ja, ik ga er met veel plezier aan werken weer.
Oké, Danielle, wat was het mooiste voetbal van dit weekend?
Het mooiste voetbal van dit weekend had ik bijna gemist.
Ja.
Ik zat op de bank, wat keek ik? Volgens mij keek ik Engels voetbal en toen kreeg ik een appje van jou. Kijk je Paris Saint-Germain, Racing Club, Lens? En dan zei ik, nee, maar goed, ik ga wel even kijken. En wauw, echt dankjewel voor de tip. Jij zei het al, ik heb PSG nog nooit zo zien voetballen. Het deed me denken aan een gevlochten speer. En zeg maar, de speerpunt was dan Dembélé, Mbappé en Asensio. En die vlochten door elkaar heen en die waren onnavolgbaar. En dan die runs en passes van Vitinha op het middenveld. Het was echt heerlijk om naar te kijken. We hebben PSG vorig seizoen natuurlijk gezien met de vedettes. Weinig energie, zagen er heel vaak uit alsof ze er geen zin in hadden. Waren wel goede voetballers, maar het was heel stroperig. En dit, het flowde. Zelfs Donnarumma die meevoetbalde. Het was echt heerlijk om te zien. En vooral het middenveld, die 17-jarige jongen.
Zaire Emery.
Ja, van PSG zelf uit de jeugd volgens mij. Dan heb je die Ugarte ernaast als defensieve middenvelder. En Vitinha, de duurste Italiaanse speler aller tijden, die het hele middenveld beloopt en een soort van verbinding is tussen alle drie de vlakken van het elftal. Het was echt een genot om naar te kijken. Het is 3-1 geworden, maar Lens was ook echt niet slecht. Lens had heel veel kansen, maar de kwaliteit van PSG spatte er van af. Ik heb de samenvatting zelfs nog een paar keer teruggekeken, puur om nog een keer dat gevoel te krijgen. En dan zie je die spelers na afloop de interviews geven en daar zie je ook gewoon de energie en de passie en dat ze weer plezier in het spel hebben. En ik bedoel, hoe lang zit Luis Enrique er nou? 3-4 maanden, niet zo heel lang. En dat er al zo'n mentale knop, zo lijkt het wel, het is natuurlijk maar één wedstrijd, maar zo'n mentale knop lijkt te zijn omgegaan. Dat was wel echt het hoogtepunt van mijn weekend. Dankjewel, Henk.
Ja, en het is eigenlijk, we hadden nooit kunnen dromen dat we zouden zeggen ooit Messi en Neymar zijn weg. En dat komt dat elftal alleen maar ten goede.
Ja, alleen maar beter.
Ja, want Mbappé die heeft er gewoon ontzettend veel zin in. En die is ook echt de baas. Ze hebben dan die Marquinhos wel aanvoerder gemaakt. Maar je ziet in de catacomben en zo Mbappé. Ik zag hem zelfs de spelers tellen. Zo van als een soort reisleider bij een bus. 1, 2, 3. Ja,
compleet, we kunnen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar ik kan me ook inbeelden dat spelers als Messi, die dan toch het einde van zijn carrière nadert, Neymar, die ja, nooit echt de indruk wekt dat hij er heel veel lol in heeft, die kunnen natuurlijk op de kleedkamer een enorme verlammende indruk hebben. Hè? Want dat zijn grote reputaties. Dan ga je als 17-jarige niet je mond open trekken. En nu is er wat meer lucht in die kleedkamer, denk ik. En dan voelt iedereen zich vrijer en dan krijgt vertrouwen van Enrique en dan wordt het weer leuk. En dan kan ik me inbeelden dat Mbappé, die zelf ook natuurlijk nog piepjong is, dat je ook denkt van, hé, lekker ballen.
My boys.
Ja. Ik ben het niet met je eens dat Messi op zijn retour is, want die is toch wereldkampioen geworden.
Jawel.
Hij tilt nu in zijn eentje dat Amerikaanse voetbal weer.
Ja, maar ik heb ook beelden gezien van de MLS waar de spelers heel beleefd opzij gaan om Messi zijn dribbles te laten voltooien. Ik heb daar niet zo'n hoge pet van op, maar Messi is natuurlijk nog altijd een van de beste. Alleen, ik bedoel meer te zeggen, dat is een instituut die misschien niet meer het streetwise jeugdige enthousiasme heeft en die wel een kleedkamer kan lamleggen, want hij is Messi. En ik denk dat veel spelers zich misschien wel bevrijd voelen omdat hij er niet meer is.
Ik denk trouwens dat ze in de MLS ook een beetje bang zijn voor die bodyguard van Messi. Die langs de zijlijn meeloopt en echt heel boos naar alle spelers kijkt die te dicht in de buurt komen.
Ik vind het wel leuk voor Messi dat hij daar weer aan voetballen, echt voetballen, toekomt. Hij wordt daar niet doodgeschopt. Het niveau is net iets lager en dan kunnen we genieten. Maar ik heb er nu niet zo'n hoge pet van op van die MLS wel.
Nou, het is meer een telefoonvoetballer geworden. Heb je die goal van Messi gezien? Nee, laat eens kijken.
Ja.
En dan, dan 30 seconden. Oké, okay. Oh, prachtig. Nou ja, hij kan het nog. Weet je dat?
Ja, maar dat heeft hij toch altijd een beetje gehad?
Nee. Maar het is voor mij geen voetbal. Ik denk voetbal, je moet in het ritme van een wedstrijd komen. En bij Messi is het gewoon, kijk even die vrije trap zeg. Jezus, dat ziet er goed uit. Oh, een dribbel. En dan geef je je telefoon weer terug aan degene die jou erop heeft gewezen.
Ja, maar ik zit toch wel vraag in het stadion, als er zulke momenten zijn, als ze allemaal, laat maar zeggen, goed teamvoetbal wordt gespeeld en ik mis een beetje die dribbels of die gekkigheid. Hè, net zoals bij PSV. Ik heb nooit zoveel naar PSV gekeken. Behalve als er zulke spelers als Xavi Simons of Noah Lang voetballen. Is ineens een heel leuk elftal ook. Hè? En dan hapert er misschien wel het her en der wat aan. Maar ik ben blij dat die voetballers er zijn. Dat heb ik met Messi.
Zeker, ook. Zeker. Ja, nee, maar
het is ook wel... op hun retour.
Maar Messi wandelt ook heel veel. Nog, hè?
Maar je snapt toch wel gewoon bij PSG. Je bent er gewoon dolblij dat hij gewoon die leuzer van de Nijmer een keertje. Ik bedoel, als je constant met mensen in een kleedkamer zit, die er eigenlijk gewoon geen zin in hebben. Of die iedere keer in het begin van het seizoen, weet je wel, dat het afwachten is wanneer ze weer instromen. En of ze nog wel mee gaan doen. Vreselijk. Ik had ook eerlijk gezegd, ik had gehoopt dat dit effect ook bij Ajax op zou treden toen Tadić weg was. Maar helaas, die stort alleen maar helemaal in elkaar. Ja.
Ja, ik en je kon ook goed zien, omdat Lans speelde echt goed, hè. Ik heb ook gekeken naar Brighton tegen West Ham United. En West Ham, die heeft niet de voetballers om ergens onderuit te voetballen. Dus Brighton zet hoog druk. En West Ham speelt de lange bal. Heel erg handig, want ze wonnen wel met 3-1. Terwijl met dit middenveld van Paris Saint-Germain kunnen ze onder elke druk uitvoetballen. Want ze hebben allemaal een formidabele dribbel. En een techniek om van te watertanden. Dus hoe ga je tegen Paris Saint-Germain spelen? Druk zetten, wat Lans deed, heeft geen zin. Ja. Oké. Okay. Nou, wat is de olifant in de kamer? Hmm? Ik zeg de column van Willem Vissers is de olifant in de kamer.
Ah, nu zie ik hem, ja.
Het was erg grappig om te zien dat Valentijn Driessen zegt Rubiales moet weg in de Telegraaf. En het is een schande wat daar gebeurt in Spanje. Terwijl de Volkskrant zegt van iedereen moet altijd maar weg. Dat is zo hysterisch. En je zag aan de lichaamstaal van de speelsters dat ze eigenlijk heel veel houden van Rubiales. Mm-hmm. Dus waar maken we ons druk om?
Ik zag hem ook een bepaalde lichaamstaal op die tribune zo. Uitdrukken, zou ik maar zeggen. Het cojones is, geloof ik, in het Spaans. Dat je je zaakje vasthoudt en, laat ik zeggen, opwekkende bewegingen maakt. Dus dat sprak toch ook wel boekdelen, hoe de man vrouwenvoetbal beleeft.
Ook zo teleurstellend dat je dan je column begint met, het gaat al de hele week erover. En dan denk je, oké, nu komt het. En vervolgens verval je alleen maar drogredenen niet verder gaan dan... maar in Afghanistan een verhaal... wat volgens mij echt helemaal niet heeft plaatsgevonden... die man waar hij naast gaat zitten. Maar goed, in Afghanistan mogen meisjes niet naar school. Dus dat is nog erger. Dat whataboutism dat er doorheen komt. Maar als je schrijft dat het al de hele week hierover gaat... en je bent journalist bij de Volkskrant... hoe kan je dan niet snappen dat het verder gaat dan alleen die kust? Dat het een patroon is, een structuur... een machtsverhouding die helemaal pervers is gegaan in het voetbal... dat het daarom gaat... En niet alleen om die kus, als je dat niet snapt.
Ja, maar ik weet,
als Willem Vissers zijn.
Ik weet wel wat het is, hoor. Het is, kijk, wat het bij Willem Vissers is, zoals ik hem heb gelezen. Die wil zelf gewoon dat er ooit eens een keer iemand hem bij zijn wangen pakt. En hem vol op zijn bek zorgt. En dat is, als ik iemand... Ik heb het toch meerdere keren meegemaakt. Ik ben wel in de buurt van Willem Vissers geweest. Als iemand, met name, ik kijk nu even Henk aan... Hard gras heeft Willem Vissers ooit een prijs gegeven voor het best geschreven stuk van dat jaar. Vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan. Dus het is gewoon dat is zeg maar een dodelijke gezet geweest gewoon van Hard gras, redactie van Hard gras. Hij is daarna is hij gewoon zo af en toe zo vreemd gaan schrijven. En dat is het enige manier waarop ik het kan uitleggen. Het is zo'n rare column.
Ja, maar die kus aan zich, daar denk ik nog zoiets van. Weet je, we kunnen daar van mening over verschillen. Er zijn ook heel veel vrouwen die zeggen, ja, het is maar een kus. Laten we dat even in het midden laten. Maar alles daaromheen, in iemand die zo in de sport zit, zo in het voetbal zit en weet wat er gaande is. Is het echt gênant dat hij dat heeft opgeschreven en dat er niemand is die zegt, hey gap, ga je nog even een nachtje over slapen? Dat mevrouw Visser, de lichaamstaal-expert.
Daar hebben ze natuurlijk hun hoofdredacteur voor, Pieter Klok, die gewoon die morgen gewoon voor de tweede keer in één week uit moet gaan leggen wat een columnist in zijn krant bedoelde.
Nou ja, en dan is het nog maar afwachten of Pieter Klok wel zijn huiswerk maakt en wel even een paar achtergrondartikelen gaat lezen over de Spaanse bond en over de cultuur die daar al meer dan 20 jaar heerst. Dus dat is eigenlijk het meest kwalijke, toch? Willem Vissers is een journalist.
Ja,
en je mocht gewoon verwachten dat een journalist zich even inleest. Ik wist het ook allemaal niet, maar ik las vandaag een achtergrondverhaal in de Morgen over de Spaanse bond, over de vorige bondscoach van het vrouwenelftal die 27 jaar lang op zijn plek is blijven zitten totdat duidelijk werd dat daar ook al 27 jaar lang behoorlijk wat seksisme en fout gedrag gaande was, die het hand boven het hoofd werd gehouden, allerlei toestanden daar. Dus daar gaat het over. En van de gemiddelde tweep of X'er mag je een keer een domme mening verwachten, maar van Willem Vissers zou het toch mogen verwachten dat hij meer weet. Dat hij zijn huiswerk maakt, maar gewoon zijn job doet.
Ik was het met die kus ook niet eens dat dat onschuldig was, want ik dacht, stel je nou eens voor dat het mannenteam was, hè? En hij had dat bij Ramos of zo gedaan. Dan was het toch...
Had hij een hoek?
Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
Maar mensen, ik dacht... Je merkt wel gewoon dat tijdens zo'n protocol en dat mensen dat je daar zo langs die rij moet lopen, dan zie je zelfs dat iemand als Messi, het is natuurlijk iets totaal anders, maar je wordt wel voor het blok gezet. Weet je, die man die grijpt haar, die zoent er vol op de bek. En Messi stond ook opeens in een hele rare kaftan of zo. Ja. Weet je wel. Met een. Het is gewoon. Je bent natuurlijk ook gewoon alsgene die die felicitaties in ontvangst neemt, volkomen weerloos als je langs zo'n rij loopt en iemand doet iets geks.
Je bent je er ook heel erg van bewust dat er miljoenen mensen zijn die op dat moment naar je kijken. Dus je wil ook niet te grote hijs aan maken. Je gaat er maar even in mee of je het nou prettig vindt of niet. Ja. En ik denk dat die kus op dit moment gewoon een symbool staat van heel veel wat er fout is binnen het georganiseerde voetbal. Niet alleen in Spanje, maar ik bedoel, Rubiales is nu geschorst. Maar de Spaanse bond, de staf is opgestapt, de speelsters hebben zich teruggetrokken, maar de Spaanse bond wil nog steeds niet wijken van, ga hem niet ontslaan. En dan kijk je verder en dan zie je ook wat voor band hij heeft bij de UEFA, wat voor band hij bij FIFA heeft. Dus ze hebben hem daar nodig, zeg maar, bij de UEFA. En er zit zo een soort van politieke corruptie achter. En dat allemaal hebben we afgelopen week voorbij zien komen na die kus. En alsnog, denk Willem Vissers, ja.
Viel wel mee, die kus.
Nee, maar dat bedoelde, denk ik, Willem Vissers, om hem dan ergens in bij te vallen. Dat die al die bobo's natuurlijk allemaal niet deugen. En dat de verontwaardiging relatief groot is in vergelijking met de verontwaardiging over de smeergelden in Qatar.
De verontwaardiging over de meisjes die naar school kunnen in Afghanistan.
Ja. Nee, ik bedoel meer dat die bond, die mensen gebruiken het allemaal voor persoonlijk.
Maar hij heeft het gewoon, als hij dat bedoelde, heeft hij het echt heel fout opgeschreven.
En ik vond die kus vreselijk, maar ik vond eigenlijk net zo erg gewoon hoe die man eigenlijk helemaal nog voordat hij had gezoend uitstraalde, weet je, alsof hij hem het winnende doelpunt binnen had gekopt. Dus dat vond ik zo erg, want dat hij het zich, hoe dan ook als hij er niet had gekust, zou het ook stuitend zijn geweest. Want het is gewoon, hij stond daar gewoon ongelooflijk zich daar dat kampioenschap, wereldkampioenschap, toe te eigenen.
Ja, maar dat doen die gasten allemaal, want ik moest de ramen dicht doen dit weekend, omdat er in Zandvoort gereisd werd.
Ik dacht, we gaan het er niet over hebben, hebben we het er toch over.
Ja, maar ik moet het erover hebben, want ik zag het starretje van die huldiging ergens. Ja. En dan zie je ook die mannetjes erachter staan, die Prins Bernhard, die huisjes melken. Die staat er dan ook ineens met die grote bril, zou ik maar zeggen. Ja. He, want die denkt ook, dit wordt 100 miljoen mensen wereldwijd bekeken.
Ja.
En dan denk ik, heb jij je rijbewijs wel enzovoort. He, dus wat doe jij daar? Ga van die baan af. He, dat is gevaarlijk.
Ja,
maar dat. Dus ja, maar het is, die mensen doen dit om voor dit moment. Dus ik denk Rubiales, die heeft ook aan zijn ballen zitten knijpen om dit moment te kunnen bereiken. En dan staat hij daar en ja, dan staat hij met een paal in zijn broek, weet ik. En hij kust bij wijze van spreken alles op dat moment.
Ja. Nee, dat is waar. Ja. Ja.
Het is een soort panseksuele ontlading. En toevallig is deze... Die Hermoso is dan helaas... Ja,
die stond verkeerde voor persoon op de verkeerde plek.
De lul is een beetje raar woord, maar...
Ja, en ik las ook inderdaad wat jij zegt, achtergrondverhalen. Die vrouw die directeur marketing was bij de Spaanse Voetbalbond, aan wie die elke ochtend vroeg, wat voor kleur ondergoed heb jij aan? En die vrouw die hem vertelt, in vertrouwen, omdat de man, de vader van haar kind, een vriend was van Rubiales. Ja, ik ben zwanger van Pietje Puk. En hou het alsjeblieft stil, want mijn ouders weten het nog niet eens. En dat hij dan eerst zegt van, had je dan niet, je niet beter van achteren kunnen laten neuken? En vervolgens zegt hij tegen een vergadering... Hey, gefeliciteerd even, want zij is zwanger. Ja, deze man deugt echt totaal niet. Behalve op een bepaalde plek in de Volkskrant.
Ja.
Daar is hij eigenlijk meer slachtoffer dan...
Hetzelfde mededogen dat hij wil hebben voor Rubiales, dat Visser wil hebben voor Rubiales, dat geeft hij Hermoso en alle andere vrouwen binnen de voetbalwereld en ver daarbuiten. Dat geeft hij gewoon niet door dit op deze manier op te schrijven.
Ja, maar dat was jammer, hè? Want ze voetballen zo goed, zou ik maar zeggen. Dus het was zo'n ook revolutie in het vrouwenvoetbal, dit toernooi. Hè? Dus het niveau lag veel en veel hoger, vond ik, dan 4 jaar geleden toen... Ja. Toen Nederland in de finale stond met Amerika. En nu heb je het alleen maar hierover. Terwijl je het zou moeten hebben over hè, de vrouwenvoetbal. Wat zou ik maar zeggen. Nu als mondiale sport gewoon niet weg te denken meer is. Hè,
Ja. Overigens had die vrouw wel aangifte gedaan. En heeft ontslag genomen. Bij de Spaanse voetbalbond. Maar helaas, net als bij Mason Greenwood. Is de zaak. Voordat hij voor de rechter zou komen, is geschikt.
Nou, ja.
West Ham United. Ik heb Edson Alvarez in het strafschopgebied van West Ham 2 spelers van Brighton zien uitkappen. Dat maakte mijn zaterdag ook wel dik oké.
Ik zag Edson opeens heel sterk aan de bal zijn. Ik dacht, hoe kan dit? Waar komt dit vandaan? Is dit dezelfde Edson die wij kennen? Maar heel fijn om te zien. En ik ben echt wel excited als Koeders zich daar straks ook meldt wat West Ham dit seizoen gaat doen. Want het zag er goed uit tegen Brighton. Het zag er echt heel goed uit.
We hadden het natuurlijk net over dat PSG, dat die spelers zich misschien bevrijd voelen door het vertrek van de vedetten. Ja. Maar bij de Ajax-vedetten lijkt het eigenlijk omgekeerd. Het zijn de vedetten die vertrokken zijn die zich bevrijd voelen. Alvarez, Tadic, die spelen ineens allemaal de pannen van het dak. Die denken van, hé.
Ja.
Ik speel in een echte voetbalploeg nu.
Bessie krijgt per ongeluk rood.
Maar dat is ook wel weer een ding. Want ik zag het vorig speelweekend ook. En dit weekend weer. Ze zijn in de Premier League. Hebben ze natuurlijk extra strenge regels voor tijdrekken nu. Dus je zag volgens mij Tomiyasu die rood kreeg. Omdat er voor hem een medespeler tijdrekte. Hij had 8 seconden de bal. Kreeg je zijn eerste gele kaart. En daarna voor een overtreding weer rood. Nu had Bessie ook. Die kreeg zijn eerste gele kaart voor treuzelen. En daarna weer een tweede. Dus het is rood. Ze zijn echt heel streng om dat tijdrekken. Heb je langer dan 10 seconden de bal. Gelijk gele kaart eruit. Ik wil dat ook zien op de Nederlands veld.
Hoe vonden jullie Virgil? Daar hou je toch wel gewoon je hart vast nu, hè?
Ja,
ik had graag naar Koeman gekeken. Tijdens het kijken naar deze wedstrijd. Daar staat je leider. Helemaal afgemaakt ook. In de commentaren. Nou, het zag er ook niet uit. Maar inderdaad, dat verongelijkte. Dat is het. Hè? Ja,
hij zit nog mentaal, zit daar nog... Top, zal ik maar zeggen. Hij voelt zich nog als topper.
Van binnen is hij de oude Virgil.
Ja, precies.
Maar in spel, hij heeft nog niet door dat hij niet meer de oude Virgil is.
Het is ook wel interessant.
Dat is pijnlijk.
Maar dat moet gevoed worden door die klop. Dat kan niet anders. Dus heb je gezien ook hoe die reageerde langs...
Ja, zeker.
Ja, dat ziet er niet uit als iemand... Je kan hem ook een keer een pak op zijn lager geven, lijkt mij. Ook gewoon aan publiek. Dat je laat zien van, nou, de verhoudingen gaan misschien eens een keertje anders liggen. Nee, maar het is gewoon nog steeds de ongekroonde leider van dat team.
Maar hij is eigenlijk al sinds zijn blessure... Hij is eigenlijk nooit goed teruggekomen. Sinds hij door die ellendige Pickford toen het ziekenhuis ingetrapt is. Hè? Dus het is ook wel een beetje sneu, vind ik. Ik denk dat hij gewoon niet meer dat niveau terugpakt. En
de tegenstanders hebben het door.
Ja, dus ik vind het wel makkelijk om hem daardoor af te slachten. Want het komt heel vaak voor dat spelers na een blessure...
Ja, maar niet op zijn spel, maar meer op zijn houding.
Zijn houding was natuurlijk altijd het halve werk. Hè?
Nou ja, hij was altijd heel imponerend natuurlijk als lijf. Ja. en in houding, zijn lichaamstaal, om het daar maar eens over te hebben.
Demoraliserend voor die kleine mannetjes. Ja,
dan durf je als aanvaller al niet meer. Ja. Maar je ziet nu dat aanvallers er lak aan hebben, dat ze weten dat hij te pakken is. En dat blijkt ook, ja.
Ja, die Isaac, die liep hem er gewoon strak uit. Hè?
Ja.
Hij was ook te laat met omschakelen.
Hij was gewoon te laat. Ja.
Hij werd weggelopen en dan krijg je dus een fantastische pootje haken. Op zich wel een mooie klassieke beweging.
Ja.
Dat deden we vroeger op het schoolplein ook wel.
Ja, en hij was heel verongelijkt dat daar een penalty wordt, een rode kaart voor wordt gegeven. Maar ja, misschien had hij het gewoon niet eens door wat hij deed.
Koeman, jongen, die heeft een slecht weekend gehad. Die heeft daarna naar ook naar Heerenveen zitten kijken met Knoppert om toe.
Zo!
Jezus, dat is niet te geloven.
Ja. En niet alleen bij die eerste flater, maar ook die tweede goal van Saito. Ja. Ik dacht van, dat is toch gewoon een veredeld rollertje naar de hoek. Hij had het toch gewoon moeten hebben.
Hij gaf ook gewoon...
dat het zicht daar slecht is, in de korte hoek.
Ik snapte ook niet waarom hij zo boos was naar dat eerste doelpunt. Dat leek hij gewoon zijn verdediging gewoon... dat ik dacht van, wat hadden die daar dan nog kunnen doen?
Hij stond gewoon op het verkeerde been. Hey,
heel raar. Ja.
Maar het net over Messi op het rug. Frans zei heel terecht, ja, maar Messi is een voetballer waar je voor komt kijken in het stadion. Daar heeft Heerenveen er ook wel eentje van. Maar ik denk, oké, dit maakt het hele team leuker om die Osama Sarawi te zien.
Sarawi, hè?
Dat is ook zo'n TikTok-voetballer. Ja. Ik kan gewoon 30 seconden snippets worden maken de hele wedstrijd door. Het was echt heerlijk om naar te kijken. Dat je het bijna zonde vindt dat ze er zo hard af zijn gegaan. Want ook de eerste 10 minuten van die wedstrijd. Olij heeft ze allemaal weten te redden. Maar dat zou 3-0 voor Heerenveen kunnen staan. Dus ik vond... Als we het hebben over de leukste wedstrijd, ik begon toen met PSG, maar op de Nederlandse velden vond ik Heerenveen en Sparta ook wel echt meedingen voor die eerste prijs. Het was een zeer vermakelijke wedstrijd, ook mede door die twee blunders.
Nou ja, en Sparta speelt dus hartstikke goed, vind ik, met dat countervoetbal en spelen heel verzorgd voetbal. Ze werd aan Stijn geweten, maar zonder Stijn gaat het eigenlijk precies hetzelfde.
Gewoon lekker direct voetbal, bal naar voren, die uittrappen van Olij zijn gewoon op maat. Belachelijk hoe secuur hij zijn uittrap doet en gewoon gaan we die banaan.
En ook wel een team echt, gewoon wel veel plezier. Ook, weet je hoe dat doelpunt wordt gevierd. Ja. Klopt wel gewoon, doet niet onecht aan.
En ook nog vrij jonge spelers die er rondlopen. Dus dat kan de komende paar seizoenen kan dat groeien en sterker worden. Wie weet doen ze over een paar jaar gewoon meende. Heel overdreven, maar Hugo zal er blij mee zijn. Maar meende top 3, je weet het maar nooit.
Nou, ik denk niet dat veel ploegen gaan winnen van dit Sparta zomaar. Ik bedoel, de verdedigende stad als een huis. Heel compact spelen ze. Ze durven cynisch te voetballen. Hè, want ze lieten Heerenveen uitrazen en toen kwam die 1-0. En vanaf dan waren ze baas.
Ja, en elke hoge bal is voor hun.
Ja.
Want die Lauritsen heeft ze allemaal.
Ja.
En die kan nog verkocht worden natuurlijk. Want het duurt nog
die was wel goed gisteren
een dag
trouwens.
Of 4. Ja. Maar als die blijft, dan zijn ze echt extra gevaarlijk. En ik vind ook Vito van Krooi goed. Ja,
die is leuk. Ja.
Sommige medespelers denken daar iets anders over. Maar
ik moest nu iedere keer als ik Vito van Krooi... Want gisteren viel hij niet zo op. Maar op de laatste hardgrasborrel, toen... ik denk wel dat ik dat kan vertellen. Toch toen zei Bart Vriends, die was daar te gast. En die had een... nee, ik mag dat niet vertellen. Nou ja, alleszins, Vito van Krooi schijnt heel erg in zichzelf te geloven. Laten we het zo zeggen. En, ja,
daar heb je Bart Vriends niet voor nodig.
En iedere keer als ik hem nu zie voetballen, moet ik denken aan die anekdote die Bart Vriends toen vertelde, die ik nu niet mag vertellen. Groeit mijn sympathie voor Vito van Krooi, laat ik het zo zeggen. Maar die Saito, over TikTok voetballers gesproken, dat is ook een heerlijke voetballer. Hij had 4 fans in de tribune, een familie.
Ja,
met de Japanse vlag, een vader, moeder en 2 kinderen. Ja, geweldig. Ja, geweldige voetballer.
PSV Rangers is de wedstrijd van de week. Laten we vast eerst even de voorspellingen doen. En dan zullen we het even hebben over Noah Lang, Peter Bos, Ramalho, et cetera.
Oh, heerlijk.
Lekker.
Hey. Lozano.
We zijn begonnen.
Ja.
Danielle, wat denk jij van de wedstrijd?
Ja, ik dacht dus vorige week 2-2. Ik dacht vorige week 2-2. En dat is heel mooi uitgekomen. Ik vond het best wel een leuke wedstrijd ook. Alleen, ik heb nu gewoon een beetje zo'n baksteen onder in mijn buik zitten. Een naar voorgevoel. En ik denk eigenlijk dat het 1-2 wordt. En dat is voor de rest nergens op gebaseerd. Alleen maar op mijn gevoel.
Ivo.
Ja, ik snap die baksteen, die voel ik ook. Ik denk heel veel PSV-supporters voelen die baksteen, want iedereen voelt die bui hangen. Als
is het een emotionele baksteen?
Nee, want Ramalho achterin is een voortdurende bron van onrust voor het hele elftal. En ik denk dus ook een bron van onrust voor het voetbal dat Bos wil spelen. Namelijk hoog druk zitten en weten dat je die ruimte in de rug weggeeft, maar als je dan weet dat daar achterin een geweldenaar staat die iedere keer als de tegenstander eronder uit voetbalt het oplost, dan durf je ook die risico's blijven nemen.
Virgil.
Maar als het hele elftal weet, ja, maar als het hele elftal weet dat er achterin Ramalho staat, ja, dan ga je soms toch even nadenken voordat je die risicovolle steekpaas geeft. En dat is een beetje, denk ik, de baksteen waar heel PSV mee zit al een paar jaar. Dat heeft ons al een keer Champions League gekost. Desalniettemin wordt het 4-0.
Nico.
Ja, ik denk dat ze gaan winnen. En dan dat vooral zeg maar omdat Noah Lang in dit soort wedstrijden zich wil tonen. Aan, zeg maar, en dan volgend jaar, net zoals hij in België heeft gedaan, na dit jaar gewoon uitgebreid afscheid nemen van alle PSV-supporters. En hopen dat ze erg van hem hebben genoten en dat die transfer dan weer niet doorgaat. Ja. Dat was zo fantastisch, jongen. Heb je dat toen gezien? In dat interview in België. Jong, ik gewoon letterlijk zo. Gewoon tegen de, ik hoop dat jullie naar de Brugge supporters. Ik hoop dat jullie van mij genoten hebben. Het is tijd om te gaan. En dan gewoon komt die transfer er niet.
Ik heb het Belgische voetbal op de kaart gezet. Jullie gaan me missen.
Het is echt, ja. Maar ik denk nu dat... Ik denk in dit soort wedstrijden volgens mij... hij kan er zomaar gewoon een paar injassen. Ik hoop het. Want ik vind ze wel echt ontzettend fijn voetballen, PSV. Ik vind het leukst voetballende team op dit moment.
Ja, ik denk ook dat ze winnen. Maar de Ramalho is wel inderdaad het lek achterin. Maar ik vond in de laatste wedstrijd de Sangaré ook bijzonder slecht in het verdedigende werk. En normaal is Sangaré altijd de rots in de branding, zodat die bal eigenlijk snel weer wordt opgehaald. En nu, als de voorhoede de bal verliest of iemand aanvallende middenvelder, is het meteen een counter. En gaan ze meteen op de goal af met drie man. En dat is... Als Sangaré niet beter wordt, niks aan te doen. Dan.
Ja, Rangers had het wel tactisch echt goed voor elkaar. Hè? En dat kwam ook omdat Lang in de heenwedstrijd... Die had dubbele, soms driedubbele dekking. Ja, aan de andere kant Bakayoko ook. Ja. Hij kwam er niet langs, kreeg geen ruimte.
Ja, maar bij hun
dan ben je ook sneller de bal kwijt.
Ja, maar hun flanken kwamen er ook niet door. Die Tavernier, die normaal heel gevaarlijk is, die kwam ook de middenlijn niet over. Dus die liep er ook heel gefrustreerd bij. Dus ze deden wel een paar dingen, vond ik heel goed. Alleen, ik vond juist op het centraal, in de as, daar lieten ze het lopen. En,
ik vind wel, zeg maar, wat de uitslag ook wordt, verheug ik me wel als een kind gewoon alweer op het interview met Peter Bos na de wedstrijd. Dat vind ik, nou ja, daar kan ik gewoon...
Gisteren met Joep Schreuder.
Ja. Ach, maar sowieso, ieder interview. Ik denk, ik zat vanochtend, zat ik in de auto, dat ik dacht, wat doet hij me dat? Hoe zit dat nou? En volgens mij is Peter Bos, die dus eigenlijk gewoon teleurgesteld is, dat er een film over Oppenheimer is gemaakt en niet over hem. Weet je wat, zo voelt het gewoon. Zo van, het een genie...
En dan moet je met de Joep Bertrams
dan moet je met
de hertgang
Schreuder.
Sta je met
Joep Schreuder. Ja.
Maar zo voelt het altijd. Het is gewoon alsof er een soort, alsof het allemaal uitgetekend is. En alsof je het in diagrammen op een...
Maar dat interview was zo gênant ook weer. En Schreuder, dat kan toch gewoon niet. Dat is een journalist betaald van ons belastingsgeld. En die heeft dan vooraf ergens een tweetje gedaan met iemand van PSV. Want, heb je het gehoord? Peter Bos kent alle voornamen van alle 50 spelers en stafleden voordat hij aan de baan begint. Misschien kan je dat in het interview verwerken. En dan de manier waarop dat wordt gedaan. En dan Peter Bos die nog even zo een pauze laat vallen voor hij antwoordt. Alsof hij daarover moet nadenken. Ja, natuurlijk.
Ja,
wat is dit? Waar zitten we naar te kijken? Dat is toch geen...
Geef mij dan maar Pastoor. Daar ben ik zo'n fan van die gast. Dat is dan weer iemand die tot zijn stomme verbazing niet in een ver winkel terecht is gekomen. maar trainer van... Het is zo niet... Maar dan op een goede manier bedoel ik. Dat is gewoon zo niet... Je voelt dan altijd dat dit zo niet zijn wereld is. Dat hij met enige tegenzin gewoon de coach uit moet hangen. Ja. Een soort schaamte zie ik altijd.
Ja.
Ivo, jij als PSV-fan, aanhanger, expert. Is het niet zo dat of er nou Ramalho staat, of dat Sangaré misschien defensief uit vorm is? Is het niet zo dat dit Bos bij elke club toch wel met een zekere regelmaat overkomt? dat hij tegen counters oploopt. En,
ja. En dat geeft hij zelf ook toe. Hè. Dat is inherent aan het voetbal dat hij wil spelen. Dus dat is op
hij
zich.
Hij zet ook vaak verdedigende middenvelders centraal achterin. Hè?
Ja, ik hoop niet dat hij dat morgen gaat doen. Want Jerry Schouten die kon het schijnt niet volgen tegen de reserveploeg van Monaco achterin centraal. Nee, dat is inherent aan dat spel. Alleen, dat is nu al een paar jaar dat Ramalho daar regelmatig loopt te schutteren. Dus iedereen weet dat dat niet de verdediger is die je daar moet hebben voor dat soort voetbal.
Wie dan wel?
Ik snap eigenlijk niet waarom PSV er niet in slaagt om een centrale verdediger, nu al 3-4 jaar, een centrale verdediger te halen die echt een killer is. He, dus je kan, ik zie dan Ajax voor 21 miljoen Sutalo halen. Die, nou ja, Bessie, ik denk bijvoorbeeld dat die bij PSV op die plek fantastisch zou kunnen doen. Bij Antwerp, mijn andere geliefde club. Antwerp heeft vorig jaar over alle competities 21 keer de nul gehouden. Met Pacho en Alderweireld centraal. Pacho is voor 15 miljoen verkocht aan Frankfurt. En dan halen ze een 19-jarige Fransman bij Dortmund. En die staat meteen in de basis tegen AEK. Speelt de pannen van het dak. Waarom ziet Overmars dat wel? En Ernie Stewart niet. Waarom ziet PSV niet dat een verdediger kopen voor 20 miljoen... die ervoor zorgt dat je 5 of 6 keer vaker de nul houdt... en daardoor dus misschien wel 10 punten meer haalt in de competitie. Waarom, dan is dat geld terugverdiend. Hè? PSV structureel blijft daar onderbesteden en onderschatten wat het belang is van die nul, volgens mij.
Frans, jij wil graag een pleidooi houden, misschien wel in PSV-verband ook, voor Medic.
Ja, want het is natuurlijk. Het Nederlandse voetbal wordt langzaam wat gekenmerkt door waardeloze verdedigers. En ook die ze van buiten halen, die voldoen dan helemaal aan de Nederlandse norm.
He, dus, voetballende verdedigers.
Ja,
ja en als ze dan zo'n beul kopen, zoals Ajax, heeft dan medisch voor een spotprijsje van 2 miljoen opgehaald uit Hamburg. Dan zelfs die gaan in de malaise mee. Maar ik heb wat medisch, daar wou ik het even over hebben. Want die is nu al afgebrand na 2 wedstrijden. Na zijn fantastische kanonskogel. En daarna een paar enorme blunders in zijn eigen strafschopgebied bij het uitverdedigen. Want dat had hij volgens mij in Hamburg nooit hoeven doen. En dat vond ik wel. Had hem gezegd, geef de bal aan iemand die wel kan voetballen. Dan was er niks aan de hand geweest. Ze lieten hem namelijk... alleen staan en dachten, doe maar achter je standbeen langs. En,
doe maar zoals wij.
Doe maar Alvarez.
En dan ligt hij al op de grond, weet je wel. Dan struikelt hij over zijn standbeen, omdat hij niet weet welk het standbeen was.
Medic heeft alles in zich om een cultvoetballer te worden. Hij moet alleen zich aan zijn beperkingen houden. Maar ja, ik moest natuurlijk onmiddellijk aan jou denken toen ik... las dat Medic van St. Pauli afkomstig is.
Ja, St. Pauli is wel de meest culte club die je in de wereld kunt indenken.
De anarcho-socialisten van Duitsland.
Ja, ze zijn inmiddels totaal woke, maar dat verhindert hun niet om een soort SS-symbool, namelijk de doodskop, als clubembleem te hanteren. Dat combineren ze heel soepel. Ze verkopen daar ook alweer condooms van, met dat
doodskop.
Nou ja, dan weet die spermacel dat hij gedijs moet houden. Het is ook safe sex, zijn ze ook voor, maar dit is een... Het is een wonderlijke club. Het stadion ligt ook midden in de Hoerenbuurt. De Repobaan. En als je er wel eens komt, zoals ik, dan verbaas je eigenlijk over die combinatie. Maar dat blijkt heel goed samen te gaan. Ze hebben zelfs een speciaal vak voor
de dames van plezier.
Voor de dames van lichte zeden.
Ja. En je hebt erover geschreven toch ook?
Ja, het is, ik heb menig hartgrasvoorstelling opgeluisterd met een sfeerimpressie van... St. Pauli, de tribune.
En zou je dat hier in de podcast ook misschien kunnen doen?
Was iedere keer het hoogtepunt.
Ja, nou ja, het hoogtepunt doe ik niet. Want het is als, hè, want de Toto is ook aan restricties gebonden, dus ik neem aan dat die ook voor mij gelden, dat ik als role model de Nederlandse jeugd niet op het verkeerde pad kan brengen. Ik wil wel even beginnen met de definitie van voetbal volgens Duitsers, want dat is wel heel belangrijk om de status van St. Pauli te begrijpen.
Ja.
Na Hitlers ondergrondse Abschiedsparty in 1945 was het leiderschap op natuurlijke wijze overgegaan op de bondstrainers van de diverse aangesloten sportbonden. Nu oorlog geen oorlog meer mocht zijn, zou voor Duitsers sportoorlog worden. Iets waar hun innigste tegenstanders nog 5 mei vierend op elk dorpplein dat er te vinden was, pas achter zouden komen toen het al lang te laat was. Nou ja, dat is een beetje het sfeertje. Okay.
Duitsland vol types Rubiales.
Ja. Oh ja, het leek of de halve reeperbaan uitliep om St. Pauli aan te moedigen. Waar je ook keek, zag je de voetbalvrouwen toestromen. Het vlees deinde en klotste het stadion in. En de mannen liepen er vanzelf achteraan. Een beetje Willem Vissers achter. Ik denk dat Willem Vissers zich helemaal thuis zou voelen bij St. Pauli. J. Kessels was door de opwinding aangespoord bier gaan halen. En tot zijn eigen verbazing binnen de kortste keren met 3 kloeke halve liters bij ons teruggekeerd. Volgens hem verdwenen al die vrouwen ergens onder in het stadion. Hij had het niet goed kunnen zien, maar hij had zo zijn eigen ideeën. En die ideeën logen er niet om. Zelf werden wij een andere kant op geleid. We waren terechtgekomen in een grote, luidruchtige groep zwetende en schreeuwende bruinhemden. Ja, dat is de clubkleur van St. Pauli. Bruin. Met doodskopvlaggen. Het bekende voetbalsfeertje. We lachten vriendelijk terug. Nou ja, dan gaan we frikandel eten. Het blijkt een praatwoest te zijn. Maar goed, dat is een beetje de sfeer.
Heb jij daar... Dit komt uit J. Kissels, de novel, een geweldig boek. Maar heb je er hier veldwerk voor gedaan, Frans? Heb je hier research gedaan?
Nou ja, ik zat meer op die reeperbaan dan in het stadion. Maar in principe ben ik wel eens in die fanshop gaan kijken. Ik heb al heel lang, als het koud is, doe ik deze das om.
Ach, schitterend. Ja, voor de kijkers thuis.
Voor de kijkers thuis.
Geweldig zeg.
You'll never walk alone, maar dat moet je dan eigenlijk met een Duits accent uitspreken.
You'll never walk alone. Ja, Millenthorstadion. Ja, dat is bruin, is ook zo'n kleur, zou ik maar zeggen. Dat moet je ook als voetballer tegen kunnen. Dus als je Medic ziet, moet je wel beseffen dat hij in een bruine broek, bruine kousen en een bruin shirt heeft gespeeld.
Ja, mooi.
Hè. Nou, dan gaan we de koning van de week behandelen.
Oh.
Nico, wie is jouw koning van de week?
Jezus, ja.
Almachtig. Ja, toch Alex Pastoor dan, toch zeg ik nog een keer.
Alex Pastoor. Ik vind het een opvallende, verrassende, maar toch wel toe te juichen keuze.
Kijk maar eens naar interviews, hoe die erbij staat, zo van sorry. Kijk wel, ja, al mijn gekkigheid, ja. Ik weet ook niet hoe ik hier terecht ben gekomen.
Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, hè? Almere City op deze manier. Zoals zij voetballen, die gaan 0 wedstrijden winnen.
Ik vond die nummer 9 ook zo treurig. Die...
Ach, Robin, hè, die moet eerst eigenlijk al de 1-1 maken. Ja. Maar dan die kans.
Die kans, ja.
Echt van 20 centimeter. Je hebt nog voor die goal langs komt kijken.
Ja, ongelooflijk.
Op zijn heel of zo. Ja, ik weet niet.
Echt bizar was dat.
Ja. Koning van de week.
Mijn koning van de week. Daar kreeg ik niet over nagedacht. Nou ja, dan die nummer 9, Robinet. Als we toch negatieve koningen...
Hart onder de riem, koningen. Ja. Hart onder de riem, koningen. Nou, dan zeg ik Noppert. Noppert. Want ja, Noppert vind ik ook zo'n type die... Is vrij laat doorgebroken, toch? Hard gewerkt. Dan kom
is
je...
hij al boven de 30?
Ja, dan kom je dus mede met wat geluk. Want als Bijlo niet geblesseerd of niet zo vaak geblesseerd zou zijn, dan hadden we nooit over Noppert gehad als oranje doelman. Misschien is hij zelf ook wel een beetje van geschrokken dat hij in oranje terecht kwam. Dan ben je er eindelijk. En dan is het een kwestie van consolideren. En dat gaat misschien dan toch ook in het hoofd allemaal meespelen. Ik weet het niet. En dan is die nu... Ja, het waren echt twee hele pijnlijke doelpunten om tegen te krijgen als doelman. En dat vind ik toch ook wel... heb ik mee te doen, ja.
Terwijl tegenover hem staat dus een keeper.
Olij, ja.
Die misschien eigenlijk wel beter is. Meer geschikt is voor het Nederlands elftal dan Noppert zelf.
Die ook heel cool is, hè? Heel onderkoeld is hij, Olij.
Ik vond trouwens J. Gorter heel erg goed spelen.
Zo, die was echt goed, ja.
Van bij Ajax tegen Ludo Goretz.
Ja.
Maar zouden jullie dan Olij mee willen nemen bij het Nederlands elftal? Die zeg maar de kans geven over Noppert voor die komende twee wedstrijden?
Ja.
Als onervaren keeper op een groot podium.
Ja,
ja, maar ervarenheid, als je kijkt hoe de ervarenheid van Cillis heeft ons ook niet verder geholpen. Hè? Dus ik denk, en Noppert is ook niet zo ervaren. Dus dat...
Ja, ik ben een voorstander. Ik bedoel, iedereen moet een kans krijgen om die ervaring op te doen. Maar dit zijn natuurlijk wel twee hele belangrijke wedstrijden. Tot nu toe onder Koeman heeft er niet echt denderend uitgezien.
Er is niemand die er bovenuit steekt, hè, bij de keepers. En dat is lastig, want in principe heb je een vaste nummer 1. En die hou je dan ook wanneer die wat minder in vorm is. Want dat is dan
maar die
belangrijk
is
voor de.
Dus
maar nu is je eigenlijk, ja, in principe, je normale nummer 1 is altijd geblesseerd. Dus er is geen nummer 1. Ja, dan zou je misschien wel voor de man in vorm moeten kiezen.
Ja, je hebt helemaal geen ervaren keeper nu, toch? Nauwelijks.
Ja, we roepen Noppert allemaal heeft Noppert WK. Is ervaren omdat hij een WK heeft gekiept. Ja. Maar als wat zegt dat die 5 wedstrijden waar het volgens mij die heeft gekiept?
Ja.
Hoeveel ervaring, hoeveel waarde heeft dat uiteindelijk?
Ja. Ja, het is wel zo, als ze allemaal slecht zijn, zou ik altijd de langste nemen. Dus dan kom je toch bij Noppert uit. Ik weet niet of het een criterium is, maar ik ben zelf zo wel in het doel beland ooit.
Danielle, en jij?
Ik dacht eigenlijk aan Lamine Yamal, die 17-jarige speler van Barcelona, die nu voor de tweede keer in de basis stond en echt de beste man van de wedstrijd was. Maar als we het hebben over een steuntje in de rug, koning van de week, dan ga ik voor medisch ook mede dankzij het verhaal van Frans.
Ja, ik kies toch gewoon voor Vitinha, Portugees van Paris Saint-Germain, want hij speelt er al een jaar. Af en toe deed hij mee vorig jaar, maar hij had meer vaker Fabian Ruiz en zo. Hè? Wat?
Is dat niet Italiaans?
Ik dacht dat hij Portugees was.
Ja, het is Portugees. Als er een H in zit, is het Portugees.
Ja, er zit een H in.
Ja.
Portugees, hij komt volgens mij van Sporting.
Is dat Sporting? Ja. Ik had gewoon in mijn hoofd Italiaan. Ik had in mijn hoofd heel random Italiaan inderdaad. Maar,
maar ik vond hem zo verschrikkelijk goed. En het hele gunstige teken voor Vitinha is dat Mbappé wilde hem graag de bal geven. Dus dat zag je voortdurend om zich heen kijken. Waar is Vitinha? Dan kreeg hij de bal. Ze zetten 1-2'tjes op en zo. Dus daar zou wel eens een heel fijn koppel geboren kunnen zijn.
Henk, ik heb die wedstrijd niet gezien, maar ik ga blind met je mee. Want ik vind in jouw rubriek Spaan geeft punten altijd een revelatie om voetballers bewieren ook te zien. Wie naam ik zelf nog nooit gehoord had.
Ja, inderdaad, ja.
Ik heb nu ook echt gewoon midden in deze podcast een revelatie. Want ik begon mijn hele PSG-verhaal met Vitinha, de duurste Italiaanse transfer. Ja, maar ja, ik had vol Paulinha in mijn hoofd. Van,
oh ja, Paulinha.
Ja,
ja,
ja.
Dat is toch ook geen Italiaan?
Dat is ook een Portugees.
Dat is ook een Portugees.
Oh my god, maar hij is wel
Italië is dat land, het is langwerpig. En het strekt zich uit van...
Ik stop met praten.
De bergen bovenin, de Alpen en dan de Middellandse Zee.
Ja, het is een voetbalbeen is het eigenlijk, hè? Met Sicilië als de bal.
Klopt.
Dus het voetbalachtige
de bal ligt klaar. Goed, nou ja, ik stem voor Vitinha en jullie. Nou, dat hebben we
hebben
al
gedaan.
Ja, dat weet ik. Maar ik heb er nu 2 stemmen. Vitinha, dat wil zeggen, Vitinha heeft 2 stemmen.
Ik denk dat we... Ja.
Dan is die het.
Dan is die het toch?
Ja, toch. Ja.
Ik hoop niet goed.
Geen idee wie het is, maar
nee,
ik ben bereid over te lopen naar
Frans. Is
even wat TikTok-filmpjes opzoeken van Vitinha.
En Kudus noemen we niet, want die als afscheids...
3 goals gemaakt, ja. Dat ben je alweer vergeten. Dat was op donderdag. Jeetje, er is zoveel gebeurd.
En er gaat nog zoveel gebeuren de komende dagen.
Feyenoord gisteren, helemaal vergeten.
Heb je Arne Slot gezien ook? Dat weet ik ook. Zo'n klein detail.
Goed gespeeld.
Maar ja, Feyenoord is Almere City.
Ja, Almere is echt heel zwaar.
Maar meteen weer dat geëikel over de scheidsrechter. Heb je gezien? Dat hij is constant bezig nu. Dat is zijn speerpunt dit jaar. Er wordt door de scheidsrechters te weinig tijd bijgerekend. En nu gisteren was hij weer vol in beeld. Zat hij weer gewoon uitgebreid te kankeren tegen die, die krankzinnige assistent van hem. ja, dus zat hij weer zo. Hadden ze blijkbaar een weddenschap lopen, zeg maar. Wanneer, hoe heet die scheidsrechter?
Geen idee. Ja, wel, ik onthoud scheidsrechters
die altijd bij VI zat.
Nijhuis.
Hadden ze een weddenschap van. Die schijnt zo laat mogelijk altijd voor het eerst te fluiten. Dat hadden ze dus. Had hij een stopwatch ingedrukt, Slot. En dat liet hij dus aan zijn assistent zien van, kijk, hij heeft nog steeds niet gefloten. Dus die man is constant bezig met de vierde man. Het is scheidsrechter. Ik vind het zo strontvervelend. Het moest even gezegd worden.
Ik denk dat Feyenoord echte problemen heeft. Ik vond gisteren speelden ze dan zogezegd goed, maar tegen veruit het zwakste team van het moment. Maar ze gaan nu een 10 halen, toch? Er gaat iemand komen. Ik weet niet wie, maar alleszins dat duo Zerouki-Wiefer, dat werkt voor geen meter. Zerouki zit ondertussen op de bank.
Ze hadden nu met Wiefer en Timber. En
ik maar Wiefer speelde gisteren wel goed. Hoor.
Timber speelde.
Ik denk omdat Wiefer nu in zijn normale rol speelde, met een dynamische, creatieve speler naast hem, zoals vorig jaar Koksu. Die wedstrijden dat hij met Zerouki naast zich speelde, dat was gewoon twee keer een metronoom die elkaar, twee metronooms die elkaar in de weg liepen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat Feyenoord minder goed is dan vorig jaar.
Nee, ze hebben nu Trauner weer terug. Als ze Geertrui daar kwijtraken, dat zal wel voelen ze wel, want die was nu ook een van de uitblinkers, vond ik.
Ja, dat doet Slot ook heel erg zijn best voor, hè? Om die de deuren. Die heeft gezegd van, ja, ik zou het. Eigenlijk zei hij gewoon gisteren gewoon in een interview van wegwezen. ik zou die kans pakken of zo. Ja, dat is toch. Dat heeft hij toch gisteren gezegd? Ja. Ja.
Ja, ze weten vaak ook meer. Hè? Dat is bij Kudus natuurlijk ook. Ze wisten dat er heel veel ploeg op zaten te bieden. En dat zal bij Gitra.
Er gaat nog van alles gebeuren. Competitie begint op 1 september.
De deadline day is altijd leuk op The Guardian om te volgen. Want die gaan dan per minuut. Geven ze de laatste standen door. Die hebben overal bij alle stadions mannetjes staan. En die vertellen dan welke zaakwaarnemer op het parkeerterrein loopt.
Als Timber het al zo goed deed bij Arsenal, voordat hij dan meteen geblesseerd raakte, helaas. Dan zou toch Geertrui dat ook makkelijk kunnen. Die is toch echt iets andere voetballer. Misschien iets minder technisch begaafd, zou ik maar zeggen. Maar wel, die heeft ook een slimme loopacties. En hij gaat ook wat Timber heeft. Die drive naar voren. En ik vond hem deze wedstrijd echt het domineren. Hè? Ja. Hij is van rechtsback, maar op zo'n manier, zoals de moderne rechtsback, dat hij overal te vinden is, behalve rechtsachter. Dus dat deed hij heel goed, vond ik.
Trent Arnold, die een bal niet helemaal goed verwerkte. Ook zo'n rechtsback die naar binnen komt.
Wie?
Alexander.
Ja, die bijvoorbeeld. Nou ja, Masrohi was vroeger ook een middenvelder. Hè? Dus en Kimmich, echt de oerheber eigenlijk van dat soort rechtsback voetbal. Die ook een spelverdeler is geworden. Dus dat, ik denk die Geertrui daar, die gaat wel een hele grote carrière maken, denk ik. Ik vind het ook een leuke figuur, zou ik maar zeggen. Ja. Ik hoop ook dat hij het gaat doen.
Danielle, heb jij nog een transfer waar je op hoopt? In de komende week?
Ik had heel veel hoop op Ito, maar dat heb ik inmiddels opgegeven. En ik realiseerde me van het weekend, dankzij Roman, dat we 10 spelers alweer hebben gekocht. Of bezig zijn met de 10e bij Ajax. Dus ik vind het wel goed zo. Laten we stoppen met transfers. Laten we beginnen.
En dat lievelingetje van Messi, die uit de MSL, die niet goed schijnt te zijn, maar die...
Zijn partner in
Calmada. Crime. Calmada?
Thiago Almada. Ja, dus...
Die is zo duur en die willen ze dan pas na december laten gaan. Oh. Dus daar hebben we ook niet zo heel veel aan. En volgens mij is die andere jongen, daar zijn ze ook al best wel dichtbij, toch? Is uit de tweede...
Oh, die Georgiër.
Ik zou voor de zekerheid gewoon nog 3 keepers kopen. Ja, toch. Je weet nooit.
Ja. Ja, Gorter was echt goed. Ja, die was echt wel goed.
Ik kijk toch wel uit of Lozano nou wel of niet terugkomt. Irving Lozano. Er gaan geruchten dat hij...
Er is blijkbaar een bod neergelegd door PSV van 15 miljoen. En hij wil graag, maar het hangt natuurlijk...
Mijn vrouw was heel gelukkig in Eindhoven.
Hoe is het mogelijk, hè?
Het is gewoon een warm bad voor zo'n jongen natuurlijk. Nee, maar dat hangt af van Bakayoko volgens mij. Hè? En PSC zou nu met een bod van 25 miljoen komen vandaag of morgen.
Ja, maar Bakayoko is heel veel geruchten, mensen die op Twitter ex-dingen plaatsen en thinkpieces. Maar volgens mij is er nog helemaal geen officieel bod binnen.
Het laatste wat ik las daar straks was dat PSC vandaag of morgen met een bod van 25 miljoen zou komen. En ik denk dat dat nog steeds te weinig is, maar... dat er dan wel te praten valt. En dat als het dan richting de 30 miljoen gaat... dat ze dan Bakayoko toch zullen verkopen. Het heel doen. Jammer is voor die jongen.
Ik zou het nooit doen als ik hem was.
Ik ook.
Dembele die gaat verschrikkelijk draaien dit seizoen. Die is die explodeerde gewoon ook zaterdagavond.
Ik denk dat geen enkele club... die Newcastle schijnt ook bezig te zijn met Bakayoko. Liverpool wordt genoemd. Napoli. Dat zijn allemaal clubs die denken, als ze hem nu kopen, dan kan hij een jaartje roderen met invalbeurten.
En
als ze hem
duur.
Niet nu, ja. Voilà, als ze hem volgend jaar moeten kopen, dan kost hij twee keer zoveel.
Ja, en dan ga je het lot tegemoet van Donny van der Beek, Gravenberg.
Precies, want dan sla je een stap over in je ontwikkeling. Ja. Je vergeet, je verliest ritme, leerminuten die je op die leeftijd toch moet maken. Ja, het zou heel dom zijn van Bakayoko.
Hij staat nu toch pas voor het eerst in de basis. Hij was er altijd
dit zou zijn eerste volledige basisseizoen moeten worden. Ja, ik hoop echt dat die jongen slim genoeg is om dat niet te doen, maar...
Ook wel een beetje het idee dat rechtsbuitens op dit moment gewoon een beetje zeldzaam zijn. En dat daardoor die prijzen ook zo omhoog gaan. Dat er zoveel clubs achter Bakayoko aan zitten. Dus wat jij zegt, hij moet even zijn hoofd koel houden. Blijven nadenken op de lange termijn en niet de korte termijn winst voor hem.
En er komt een EK aan, hè? Die jongen die kan naar het EK, want Tedesco, de bondscoach, is dol op hem. Hij heeft ook al een paar keer het verschil gemaakt in de nationale ploeg. Ja, als hij op de bank belandt, dan...
Goed, laten we eindigen met de wens uit te spreken dat Bakayoko nog een jaar bij PSV blijft.
Graag.
Tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.